Er was eens een verhalenverteller. Vroeger, toen het analfabetisme nog welig tierde, toen van de televisie slechts een glimp werd opgevangen in visioenen en toen het web nog gewoon hoorde bij de spin. Maar de verhalenverteller is weer terug. Hij wordt gesignaleerd in scholen, duikt op in kerken, bibliotheken en molens. En hij heeft zelfs een eigen boot. Hoe komt dat? En wat is zijn missie?
Dit is een oliemolen. Een hele unieke plek waar mensen nog kunnen zien hoe honderden jaren geleden olie gemaakt werd.
Adam Meurs en Mark den Boer zijn molenaars. Oliemolen De Passiebloem in Zwolle is hun domein. Wie zaden heeft of noten, kan die komen brengen. Mark en Ada persen er dan olie uit.
En daar gaat hij dan. Nou valt er een stamper, die valt in een pot en die maakt de koek die bij de eerste persing gemaakt is weer tot meel. Dat meel wordt eruit genomen, wordt gezeefd en wordt een tweede keer geperst. En zo hebben we hier een eerste persing en een tweede persing. De stamper wordt even opgeschort. En dan wordt hij op de schortpen gezet. En iets opschorten, een vergadering opschorten, komt ook uit de oliemolen.
Mark en Ada houden van hun molen. Ze kunnen er dan ook uren over blijven vertellen.
Ja, zoveel mogelijk. Op die manier breng je de molen tot leven bij de mensen.
Zelf hou ik er erg van als mensen hier komen en de molen ervaren en meemaken, dat ze dan als een ander mens weer weggaan. Daar ben ik van overtuigd. Want vanaf dat ik 13 jaar ben, hield ik al van molens. En voel ik me ook gelukkig in de molen. Het is een beetje van, ah, gelukkig, hier is het nog zoals het vroeger was.
Ja, er hoeft maar weinig te gebeuren om Mark en Ada op de praatstoel te krijgen.
Krijg ons er maar eens vanaf.
Nee, ik hou me in. Ik wacht vanavond.
Vanavond vertelt Ada op de verhalenboot. Die ligt een paar grachten verderop in het water van de binnenstad van Zwolle. Ada en Mark volgen daar een cursus.
Ja, we vertellen al heel veel en dan is het altijd leuk om er meer te weten over de principes en de mechanismes die eraan ten grondslag liggen.
En daarbij komt dat wij onlangs Erik van Dort als verteller bij ons op de molen hebben gehad. In het kader van het jaar van de molens heeft hij de meester van de Zwarte Molen verteld. En toen viel bij ons het kwartje van, hey, we kunnen best ook gewoon zelf verhalen in onze molen vertellen. In feite is dit ook een podium.
Zouden veel mensen komen, denk je.
Tijdens het eten praten de molenaars nog even door over de avond.
Ja, ik ben aan de beurt om nou een verhaal te vertellen. Niemand is als jij en het is geschreven door Max Lucado. Het gaat over een houten jongen. Nou, eigenlijk moet je het horen, anders dan verklap ik het verhaal al. Hè. Maar het komt erop neer, dat kan ik wel vertellen. Hè. Dat het goed voor een mens is om te beseffen dat het belangrijker is wat God van hem vindt dan wat mensen van hem vinden.
Spannend, want Ada vertelt het verhaal voor het eerst voor het publiek.
Het is altijd eng, want het is heel kwetsbaar. Maar aan de andere kant, het ergste geval, ga ik dood.
Ja, maar het ligt je heel dicht aan het hart. Dat is ook eigenlijk wat ik je mee wil geven voor vanavond. Want als jij gaat stralen, dan gebeurt er echt iets op het podium. En dan neem je iedereen mee. Dus dat, ja. Je kunt het heel, mm-hmm. het heel goed.
Intussen op de verhalenboot aan de Thorbeckegracht. Binnen bestellen de eerste gasten van vanavond hun kopje koffie in dit heiligdom van de vertellerswereld.
Hartje Zwolle, mooiste plek aan de gracht en het belangrijkste vertelpodium in Nederland. Ja, als je hier op dit podium staat, dan ben je of veelbelovend of je bent gevestigd, denk ik.
Een van de gasten is Raymond den Boestert. Zijn naam is zijn lotsbestemming. Een boestert is een professionele grappenmaker of verhalenverteller. En Raymond betekent leermeester. Toeval bestaat niet.
Ja, ik doe het beide, het optreden en het lesgeven. En dat is voor mij ook onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Het vertellen van verhalen is terug van weg geweest, merkt Raymond. Het succes van de verhalenboot is daar een bewijs van.
Ja, en ze hebben het voor elkaar gekregen. En ik denk dat het vertellen is terug, wordt wel gezegd. Ik denk dat wel klopt. Het is een hele tijd, zijn we bijna vergeten dat je überhaupt verhalen kan vertellen. We deden het misschien niet meer bewust. Maar het is een maatschappelijk verschijnsel. Dat er weer op allerlei plekken in de maatschappij verteld wordt. Niet alleen in het theater, maar bijvoorbeeld ook in het bedrijfsleven, in kerken, in scholen. En dat gebeurt steeds meer.
Theo Meder is onderzoeker bij het Meertens Instituut. Dat doet onderzoek naar de Nederlandse taal en cultuur. En ook naar de vertelcultuur. Ook hij ziet dat het verhalen vertellen bezig is aan een comeback.
Ja, ik merk dat zelf ook. Ik zie de hoeveelheid professionele en semi-professionele vertellers zie ik groeien. Die verenigen zich in de Stichting Vertellen. En nou, je ziet dat er gewoon een flinke hoeveelheid vertellers zich inmiddels hebben aangemeld. En om die vertellers zijn vaak ook weer vertelkringen. Zij hebben zelf ook weer amateurs om zich heen aan wie ze dan cursussen geven of waarin ze in een kring verhalen aan elkaar leren vertellen. En een tijdschrift als Vertel Eens dat opgericht wordt en het kennelijk nog steeds goed doet na een jaar. Dus ja, op allerlei fronten merk ik dat het klassieke verhaal, het volksverhaal en ook het vertellen van verhalen in opkomst is.
Cor Sellerode is uitgever van het nieuwe magazine Vertel Eens. Een gat in de markt, merkte hij.
Als ik begin, dan praten we over een 1000 exemplaren, dat was de allereerste. En we zitten nu op een 12.000 exemplaren. En dat in een groei van 1,5 jaar. Wanneer we over vertellen denken en we denken naar vroeger en dan naar 20 jaar geleden. Dat je dus de vertellers die beroepsmatig bezig waren, op één hand te tellen waren. En tegenwoordig is het zo dat nou minimaal een 50 tot 60 die zich echt helemaal beroepsmatig daarmee bezig kunnen houden. Die dus echt zoveel werk hebben dat ze 250, 300 optredens per jaar hebben. Dan zeg je van, het is echt een booming business op dit moment.
Ja, dat zie je ook in cursussen. Er zijn steeds meer mensen die een plek zoeken waar ze een cursus kunnen volgen. En dat is niet altijd omdat ze verhalen vertellen willen worden. Dat is ook bijvoorbeeld ook omdat ze vertellen willen toepassen in hun werk, want wie kent niet die onderwijzer van vroeger die zo mooi verhalen kon vertellen? Of die dominee aan wiens lippen iedereen hing, terwijl die eigenlijk alleen maar af en toe een verhaal vertelde, omdat hij de kinderen ook in de dienst wilde betrekken. Maar ja, als dan de preek voorbij was, dan kwamen de volwassenen naar hem toe en die refereerden dan aan het kinderverhaal wat hij had verteld en niet aan de preek.
Ja, ik vind dat ik een hele spannende uitleg heb van Jozef. En dat hele verhaal van de geslachtsregister in het boek Lucas. En daar wil ik iets mee doen.
Ja, dan wil je niks.
Ik in de verhaalvorm wil ik wel iets.
Dominee Gerard Scholte is voorganger van de prachtige Keizersgrachtkerk midden in Amsterdam. Hij is een dominee die meer wil gaan doen met verhalen.
Ik zat te denken van, ik wil het met deze kerstnachtdienst, hè, dus de komende maandagavond, wil ik het wel eens anders doen. En toen dacht ik opeens, ja, Laten we het eens proberen met een verhaal. Dus, en dat is de uitdaging.
En wat heb je, want dat is belangrijk, heb je beelden?
Beelden.
Dominee Scholte heeft de hulp ingeroepen van Piet Pronk, een professionele verhalenverteller en gemeentelid van de Keizersgrachtkerk.
Ik stel me dan toch voor, Jozef, die op een bepaald moment zijn zoon bij zich krijgt. Hij zit boven op het dak, stel ik me voor. En Jezus die dan helemaal in de war, geagiteerd bij hem komt. Vader, nou moet je het mij eens vertellen. Hoe zit dat nou? Inderdaad, die verhalen van mijn moeder, die zitten mij voortdurend nog in mijn oren. En die gonzen ook om me heen. Mijn vrienden weten dat, dus die tillen mij op een voetstuk. Jij bent iets bijzonders. En dat wil ik helemaal niet. Okay.
En dan vertel je vanuit?
Ja, dat is vanuit Jozef.
Okay. Dan is het heel belangrijk dat je je eerst gaat verbinden met Jozef.
Er zitten wel trekken van hem in mezelf. Of in mijn, bijna in mijn vader, denk ik.
De Thorbeckengracht in Zwolle. De verhalenboot deint langzaam op het rustige water. Na een korte fietstocht betreedt Ada samen met haar man Mark het illustere vertelpodium.
Ga ik eerst mijn haar even kammen.
Ada heeft zich nog even omgekleed voor vanavond.
Ja, ik heb mijn schattige kleren aangetrokken. Ja, ik hou van kleuren en deze kleuren staan me ook. Vandaar. En ik voel me er plezierig in. Een heel belangrijk detail, er zitten geen zakken in. Dus ik kan niet per ongeluk mijn handen in de zakken stoppen.
Wil je wat drinken?
Raymond den Boestert is blij met de groeiende belangstelling voor verhalen vertellen. Maar eigenlijk is dat maar een korte tijd weg geweest, zegt hij.
Afgelopen 50 jaar is de nadruk natuurlijk heel erg ook op die nieuwe media komen te liggen. Televisie en zo. Ja, dan gaat televisie aan. Krijgt de huiskamer, zag er ook ineens anders uit. Hè. Vroeger stond de eettafel in het midden. En toen ineens toen kwam de televisie en toen ging de eettafel aan de kant en kwam er een bankstel. En dat is een hele andere setting, vertel je niet zo makkelijk verhalen aan. Rond de tafel met z'n allen doe je dat makkelijker. Maar ja, dat, ja toch, het is maar even weg geweest, denk ik. Het vertellen is terug, omdat het bij ons hoort.
Toch lijkt de comeback van het sobere verhalen vertellen opmerkelijk. In een wereld waar peperdure films en flitsende computergames de vermaakindustrie domineren. Maar Cor Sellerode, uitgever van Vertel Eens, heeft daar wel een verklaring voor.
Als je tegenwoordig naar de tv kijkt, je krijgt alle multimediale middelen, bijvoorbeeld ook je pc enzovoort. Het neemt zoveel tijd in beslag van jezelf, wat zo onpersoonlijk kan zijn ook aan de andere kant. Dat de behoefte gewoon sterk is om weer terug te gaan naar de oorsprong. Waarin mensen bij elkaar zitten, elkaar verhalen vertellen. En je merkt dat daardoor een stuk warmte ontstaat tussen mensen.
Ook Theo Meder van het Meertens Instituut ziet in de hang naar vroeger een oorzaak voor de terugkeer van het verhalen vertellen.
Op het moment maken we dus weer zo'n golf mee waarin men graag terugkijkt naar vroeger. Met een zekere nostalgie denkt aan hoe goed het vroeger was. En de normen en waarden die je nu zo in politiek en samenleving hoort terugkomen. Waar iedereen weer om roept. Daar hoort dat ouderwetse verhalen vertellen ook bij. En verder het idee van de New Age die op het moment gangbaar is en waarin ieder zijn eigen ideologie mag uitkiezen, zijn eigen spiritualiteit zoekt. En bijvoorbeeld ook bij culturen als de Kelt of de Shamanen of weet ik veel wat, dat oude vak van wijze verteller zich weer voor de geest haalt. In ieder geval, er ontstaat een romantisch beeld over wat een verteller kan en doet.
Raymond den Boestert ziet ook een link tussen de populariteit van verhalen vertellen en de nieuwe hang naar spiritualiteit.
De wereld wordt gecompliceerder en mensen proberen greep te krijgen op die gecompliceerde wereld. Er is ook een stukje ontkerking, dat speelt er misschien ook nog een rol in. Verhalen verklaren natuurlijk vaak hele basic dingen. Hè? Liefde, dood, geluk, de zoektocht van het leven, zulke soort dingen. Ja, verhalen kunnen ons helpen om greep te krijgen op de wereld en ons eigen leven.
Jozef, waar is die voor jouw gevoel?
Ik stel mij voor dat hij aan het eind van de dag zit op zijn platte dak.
Okay. Lekker onderuit met een wijntje.
Ja, heel goed. En dan?
En dan stel ik me voor dat Jezus dus bij hem trap op klimt en dat hij daar...
Verhalen als opvulling voor het gat dat de ontkerkelijking achterliet. Maar ook binnen de kerk groeit de behoefte aan verhalen, merkt Piet Pronk, die veel dominees coacht.
Dat klopt, dominees die komen naar me toe en vragen, wil je mij leren verhalen te vertellen? Ik sta al 10 jaar, 20 jaar, 30 jaar op de kansel en ik zou het eigenlijk willen vertellen, maar hoe doe je dat dan? En vooral, durf ik dat wel? Want verhalen vertellen is loslaten, dus het is het uit handen geven. Het is geen tekst meer voor je neus. Het is vertellen vanuit het beeld wat in jezelf omhoog komt. En dat is eng, maar vertellen is gewoon zo ontzettend wezenlijk. Ja. Voor mij is het allerbelangrijkste van dat Bijbelse verhalen altijd gaan over jou en mij. Wat is het gevoel van Jozef met Jezus? Wat is dat voor een...
Intussen schaaft Piet Pronk samen met dominee Gerard Scholten verder aan diens kerstverhaal vanuit de persoon van Jozef. En aan de presentatie ervan.
Want je noemt dat nou visualiseren, beelden, gevoel. Maar ik ben zo doodsbang dat ik daar zit en opeens mijn tekst kwijt ben. Ja. Dus ik denk, ik heb inderdaad de neiging om voortdurend nog in tekst te denken. Ja. Van, ik had zo'n mooie zin thuis geformuleerd. Ja. Oeh, die ben ik nou kwijt. Ja. Wat doe ik dan?
Vertrouwen. Dat is echt waar. Ja, dit is loslaten. Verhalen. Ja, natuurlijk, een kwestie van geloof. Ja. Vertrouw er nou op dat die Jozef in jou opstaat en jou helpt om het verhaal te vertellen. Dat is het.
Intussen bereidt Ada zich voor op haar verhaal.
Ja, ik ga even de ruimte innemen, zoals ik dat maar noem. Ik heb een scenario bedacht voor mijn benen. Het verhaal gaat over verschillende locaties. En die heb ik allemaal neergezet in mijn hoofd. Daar woont Wout. Daar is het dorp. Hier is de ontmoeting die hij heeft. Dat is de heuvel. Maar als ik daar naartoe loop, komt ondertussen de heuvel hierheen. Want ja, ik kan moeilijk in een gordijn gaan zitten. En dan is dit de werkplaats. En het klopt dan ook. En ik ben daar heel consequent in, hoop ik. Zodat het voor de luisteraar ook heel logisch is en heel makkelijk om het je dan in te beelden.
Theo Meder van het Meertens Instituut ziet in de belangstelling voor verhalen vertellen een hang naar vroeger. Raymond den Boestert is dat niet met hem eens.
Verhalen vertellen is juist iets van nu. En er hangt een beetje stoffig imago aan als zijnde iets van vroeger. Nou, dat is natuurlijk niet waar. We staan nu in de maatschappij en we zijn hier nu op de verhalenboot in Zwolle, waar het inmiddels in de foyer heel erg druk wordt met allerlei mensen die naar een voorstelling komen kijken. En het is goed om ons dat te realiseren, want het is ook een instrument om met elkaar te blijven communiceren door middel van het verhaal, om elkaar te blijven ontroeren, om elkaar te blijven raken, om de wereld te verklaren, om samen te zijn.
Dan is het tijd voor Ada's verhaal.
Ada sluit het gedeelte voor de pauze af met de Nerflanders. Veel plezier. De Nerflanders waren kleine mensen van hout. Alle houten mensen waren gemaakt door Eli, een houtsnijder. De Nerflanders deden elke dag hetzelfde. Ze gaven elkaar stickers. Een Nerflander die er mooi uitzag, met glad hout en glanzende verf, kreeg altijd sterren. Maar er waren ook Nerflanders die weinig bijzonders konden. Wout bijvoorbeeld. Elke keer als hij probeerde net zo hoog te springen als de anderen, viel hij. En elke keer als hij viel, kwamen er mensen naar hem toe.
Intussen is dominee Gerard Scholten klaar met zijn verhaal.
Dit is natuurlijk de plek waar ik sta, hè, als predikant. Ja. Gewoon lekker achter de lessenaar. Ja. Voel ik me eigenlijk ook wel een beetje veilig, want dan heb ik een beetje... Ja.
Nou, die gaan we dus weghalen. Van... Die gaan we eruit gooien. Het is niet anders.
Weet je het zeker?
Ja, ik weet het zeker. Ja. Daarna mag je weer terugkomen. Ja. Nee, maar vertellen is jezelf bloot durven geven. Dus alles wat tussen jou en de mensen staat, weghalen, 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 weghalen. Ja, ja. Nou, dan kom je hier op het grote podium.
Ja, het is inderdaad bloot. Ja, zo in één keer.
Anders gaat het niet.
Nee.
Nee, het gaat niet anders. En dan heb je enig idee wat je eerste zinnen zouden kunnen zijn. Dus dat je, stel je staat hier. Wat ontzettend belangrijk is dus helemaal loslaten, je adem loslaten, je voet op de grond voelen. Contact maken. Met de aarde en contact maken met je beeld. Nou, in dit geval Jozef. Ja. Mensen die er zijn, daar maak je contact mee. En dan krijg je dus je eerste zinnen. Nou, wat zou dat kunnen zijn?
Een stamboom? Wat moet ik nou met een stamboom? Ja, dat herinner ik me nog. Dat hij dat riep toen hij de trap opkwam gestormd bij ons het platte dak op. Helemaal geagiteerd, helemaal kwaad. Vader, nou moet je eens horen en nou wil ik dat je me antwoord geeft. Eliezer zei het nou net weer, dat ik zo heel bijzonder ben.
Niet vergeten hoor, je bent bijzonder omdat ik jou heb gemaakt. En ik maak geen fouten. Toen Wout de werkplaats uitliep, dacht hij, volgens mij meent Eli het echt. En terwijl hij dat dacht, viel er een stip op de grond.
Die stickers en die dingen, dat verschil ik helemaal zo vast.
Oh, nou, geweldig.
Dat is echt mooi.
Ja, ik vond het prachtig. Ik vond het prachtig, ja.
Ja, heel goed.
Dank je. Ik word helemaal rood. Dank je wel.
Het valt op zijn plek, hè. Er valt veel dingen wat je in de repetitie denkt van... Dat loopt nou goed.
Ada, de molenaar uit Zwolle, is er klaar voor om haar verhalen verder de wereld in te brengen.
De volgende stap is dat ik John Beumen, die hier op een school heeft of op een school werkt, die heeft gezegd van joh, als je eens een keer een verhaal wil vertellen, dan moet je het zeggen, want daar maak je tijd voor op school. Zij heeft onze school waar ze heel veel verhalen vertellen. Ik denk van nou, dat wil ik graag een keer vertellen op zijn school. En misschien in de molen, hè? Als mensen willen jullie een mooi verhaal horen, ga zitten, doe de deur dicht, mooi verhaal. Duurt ongeveer 10 minuten, En dan graag niet in- en uitlopen. Ja.